Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het TSO, technisch onderwijs, wordt opnieuw iets populairder. Het is een trendbreuk. Is dat goed nieuws en gaat dat zich voortzetten de komende jaren? Steeds meer bedrijven moeten hun productie stopzetten door de hoge energieprijzen of moeten er tenminste over nadenken. We hebben een brede belronde gedaan en het voortbestaan van onze Belgische Grand Prix Spa-Francorchamps is misschien wel in gevaar. Hoe komt dat en is dat dan echt zo erg? Het is vrijdag 26 augustus.
Zeven van de tijd. 1.
Als maar meer middelbare scholieren kiezen voor een technische opleiding, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het afgelopen schooljaar is het aandeel van het TSO gestegen van 30,4% van alle leerlingen naar 31,1%. 0,7% erbij, dus dat is niet zo heel veel, maar hier en daar zijn er toch opvallende uitschieters. Als we bijvoorbeeld inzoomen op het eerste jaar van de tweede graad, komt er 3,4% bij en dat is significant. Bovendien gaat het om een trendbreuk. Het lichtjes groeiende TSO gaat samen met een lichtjes krimpend ASO, algemeen secundair onderwijs. Ook het beroeps- en kunstonderwijs gaan er langzaam maar zeker op vooruit. Hoe komt dat en is dat een goede evolutie? Goedemorgen, Pieter Lambrecht.
Goedemorgen.
Je hebt je over die cijfers van Statistiek Vlaanderen gebogen. Het TSO wordt dus wat populairder en het gaat volgens het Statistiekbureau om een trendbreuk. Wat voor een trendbreuk is dat dan, Pieter?
Klopt Bert, het gaat om cijfers van het schooljaar 21-22, waarin we dus een lichte stijging van het aantal TSO-leerlingen zien, een lichte daling van het aantal ASO-leerlingen. De jaren voordien was dat anders, zagen we de omgekeerde beweging. Nu, Statistiek Vlaanderen wijst de evolutie toe aan de modernisering van het secundair onderwijs, die eigenlijk in 2019 is begonnen. En vorig schooljaar heeft hij dus het eerste jaar van de tweede graad bereikt, waarin de grootste schommelingen te zien zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat leerlingen in het technisch onderwijs na de eerste graad de keuze moeten maken tussen een opleiding die hen voorbereidt op universitair onderwijs, ofwel op de arbeidsmarkt of de hogeschool.
Okay, het is dus allicht door die mogelijkheid dat er meer leerlingen dan voor het TSO kiezen. Heeft vooral voordelen dan, meer technische profielen, dat hebben we nodig?
Wel, al een aantal jaar wordt er gesproken over die technische profielen die op de arbeidsmarkt zeer gegeerd zijn en waar een erg groot tekort aan is. Nu zou je kunnen denken dat door deze cijfers dat een goede evolutie is, dat is ook wel zo, maar er zijn wel de nodige nuances. Zo wijzen experts erop dat de pandemie ook wel een heel groot deel van de verklaring is. Er is een leerachterstand opgelopen die ook de evolutie van ASO naar TSO kan verklaren. En anderzijds wijzen experts er ook op dat het nog altijd maar om een evolutie van 1 jaar gaat, waarin de factor toeval natuurlijk ook een rol kan spelen. Dus dat is afwachten. Technologiefederatie Agoria waarschuwt ook voor een boeraastemming. Wijst erop dat het tekort aan lassers, mechaniekers, IT'ers, dat daar nog altijd een groot tekort aan is en dat dat probleem absoluut nog niet is weggewerkt.
Er is nog veel werk voor boek. Dankjewel, Pieter.
2.
Het Chinese automerk BYD komt sneller en grootser dan verwacht naar België. Het heeft details onthuld over de lancering hier. Die is al voor oktober. Dan opent BYD de eerste verkooppunten in ons land. En daar zullen dan niet 1, maar 3 modellen te koop staan. Allemaal elektrisch. Er moet alleen nog een invoerder gevonden worden. De Belgische lancering volgt vlak na de Nederlandse. Die is voor september. BYD, dat staat voor Build Your Dreams, is al langer van plan om Europa te veroveren. Het zit op de Chinese thuismarkt al een tijdje in groeimodus. Het is daar de grootste verkoper van elektrische auto's. Met die enorme Chinese markt erbij verkocht BYD in de eerste helft van dit jaar wereldwijd 638.000 auto's. Daarmee is het goed op weg om het Amerikaanse Tesla, de huidige nummer 1 van de wereld, van de troon te stoten. Ook qua bedrijfswaarde moet BYD enkel nog maar Tesla en Toyota laten voorgaan.
3.
Staalproducent Aperam heeft gisteren laten weten dat het zijn productie terugschroeft omdat energie gewoonweg te duur is geworden. Het gaat dan om de fabriek in Genk, waar 1200 mensen werken. Aperam is daarmee het eerste zogenoemde energieintensieve bedrijf in België dat openlijk doet. Maar het is natuurlijk lang niet het enige. Vele anderen gingen al voor, zowel in België als in het buitenland. Van meststoffereus Yara tot zinksmelter Nirsar. De lijst groeit nu elke dag. En nog meer anderen beginnen nu op zijn minst serieus na te denken over een productiestop. Dat kunnen we tenminste besluiten na een brede belronde hier op de redactie. Goedemorgen, tijdcollega Freek Evers.
Goedemorgen.
Je hebt mee zitten rondbellen daarover. Freek, hoe wijdverspreid is dit probleem intussen?
Ja, klopt. We hebben met een aantal collega's rondgebeld in verschillende sectoren en bij verschillende sectorfederaties onze oor te luisteren gelegd. Op zich kun je wel stellen dat het probleem overal zit. Hè. Ik denk dat je al naar je eigen voorschotfactuur kan kijken. Als je dat dan op bedrijfsniveau moet gaan betalen, dan wordt dat voor heel veel bedrijven in gelijk welke sector een probleem. Het is natuurlijk wel zo dat je als bedrijf niet per se meteen wil vertellen aan een journalist van de tijd dat je met die problemen zit en dat je daar ook nog eens met naam en toenaam mee in de krant wil komen.
Begrijpelijk, maar ja, Freek, we kunnen wel zeggen dat er zijn productiestoppen die gepland of tenminste overwogen worden. Hoe erg kan het nog worden?
Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hè. Het zou wel eens kunnen dat er in de eerste plaats ontslagen gaan vallen. Ten tweede, als consument, prijzen zullen blijven stijgen. Die facturen moeten met iets betaald worden en dat zal met het geld zijn dat consumenten neertellen. Nu, dat is natuurlijk een vicieuze cirkel die dan op ons afkomt. Ik sprak een schijnwerkerij uit de Kempen, waar de twee oprichters, man en vrouw, zich toch al luid op hebben afgevraagd of ze niet moeten stoppen met het bedrijf.
Dat is dan het worst case scenario, Freek, voor een bedrijf. Wat kunnen we doen om dat zoveel mogelijk jacht te vermijden?
Ja, daar zijn heel veel slimmer mensen dan ik over aan het nadenken. Waar ik onder andere op uitkwam, was Europa. Dat een temporary crisis framework heeft. Fantastisch woord. Eigenlijk een kader dat gecreëerd is om bedrijven een deel van de meerkosten als gevolg van die energie crisis, die kunnen ze eigenlijk laten subsidiëren door de overheid. Nu, heel wat buurlanden hebben dat kader al gebruikt om op die manier het bedrijf iets makkelijker te maken. België is dat nog aan het bestuderen.
Ja, oké, hopelijk biedt dat dan wat soelaas. Dankjewel, Freek. 4. Wat staat er al op onze nieuwsradar voor later vandaag? Dat is de eerste grote staking bij de Britse postdienst Royal Mail.
Voorkennis.
Het gaat om 115.000 postbodes. Ze gaan de komende 2 weken nog eens 3 keer staken. Heeft alles met lonen te maken natuurlijk. Geloof het of niet, de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk is immers nog krapper dan bij ons. Meer dan 96% van de arbeidsgeschikte bevolking heeft effectief een job. Zo'n competitieve arbeidsmarkt, ja, dan mag de directie van Royal Mail best eens een effortje doen om de postbodes aan boord te houden, zeggen de vakbonden. Ze vinden de laatste algemene loonsverhoging van 2% niet genoeg. Maar goed, Royal Mail heeft ook wel redenen om spaarzaam te zijn, maakt al een tijdje verlies. Het is eigenlijk vooral de succesvolle pakjesdochter GLS, die kennen we ook hier, die de rekening betaalt.
5.
België heeft dankzij het circuit van Spa-Francorchamps altijd al een plaatsje gehad onder de legendarische Wereld Grand Prix Formule 1. En dit weekend is het weer zover. Al 100.000 tickets zijn met gemak verkocht. Maar is het misschien de laatste keer? Het gonst hoe langer hoe meer van de geruchten dat de Belgische Grand Prix volgend jaar op de schop gaat. Hoe komt dat? En kloppen die geruchten wel? Goedemorgen, Dries Bijvoet.
Goedemorgen.
Tijd-expert sport en business. Jij schrijft een stuk hierover voor de weekendkrant van morgen. Waarom zou Francorchamps verdwijnen, Dries?
Wel ja, de belangrijkste is eigenlijk de nieuwe eigenaar Liberty Media. Van alles die met het sport F1 te maken heeft. De sport groeit als kool. Met als gevolg dat natuurlijk die sport zelf een nieuw publiek aanboort. En natuurlijk de eigenaar van de F1 profiteert daarvan door in allerlei nieuwe landen nieuw publiek te vinden die vaak commercieel, omdat het nu eenmaal grotere afzetmarkten zijn, eigenlijk interessanter zijn dan dat kleine België en Francorchamps, ook al is dat eigenlijk een historische race. En daarom komt Francorchamps voor een stukje onder druk, omdat er reglementair de bedoeling is dat er maar 24 races zullen zijn in een kalenderjaar, maximaal. Dus dan ontstaat druk en een soort stoelendans waar mogelijk Francorchamps het kind van de rekening wordt.
Stoelendans dus, die ook vooral om geld draait. Dries, hoe groot is de kans dat dit echt de kop zal kosten aan de Grand Prix in Francorchamps?
Wel, de kans is bestaande. Mij wordt verteld door mensen die vrij dicht bij het proces staan, dat het een grote kans is dat de F1 Francorchamps niet meer elk jaar, maar misschien om de 2, 3, 4 en misschien zelfs 5 jaar zal gehouden worden in een soort rotatiesysteem met andere Europese races.
Eens om de 5 jaar dus maar, Dries, ja, dat moet dan wel gevolgen hebben, hè, qua inkomsten en misschien ook populariteit van Formule 1.
Wel, de Waalse overheid, die trouwens eigenaar is van de Spa Grand Prix en het circuit rond, ja, zwaait met studies van consultant Deloitte dat dat rechtstreeks inkomsten via toerisme, via horeca, dat dat ongeveer 30 miljoen euro zou zijn. Dat kan, al kun je ook kanttekeningen plaatsen bij zo'n studies. Daarnaast is het wel een feit dat door de zware verliezen die de Grand Prix maakt, dat ze sinds 2009, sinds het bedrijf achter de Grand Prix eigenlijk is opgericht, dat de Waalse overheid daar al 17 miljoen euro heeft ingestopt. Dus dat wist ook die inkomsten wel wat uit. Dus al bij al komt het er eigenlijk op neer dat misschien de traditie en de lokale trots van het organiseren van zo'n F1-race, dat dat misschien wel een beetje opweegt tegen de echte economische meerwaarde van de Formule 1. En die afweging moet dan uiteindelijk de Waalse overheid en C, zijn bevolking, maken.
Niet gemakkelijk, zeker niet als het om iets gaat wat zoveel harten sneller doet slaan. Dankjewel, Dries. Wie meer wil lezen trouwens over de toekomst van Formule 1 in ons land, daar in Spa-Francorchamps, check de weekendkrant of tijd.be.
6.
En als we binnenkort niet meer naar het circuit zelf kunnen, kunnen we er maar overheen rijden op onze PlayStation 5. Als je het geluk hebt tenminste om er eentje in huis te hebben, want na zeldzaam wordt de gameconsole nu ook duurder. Producent Sony heeft net met spijt een paar prijsstijgingen aangekondigd tot plus 12,5%. Die komen er door de hoge inflatie en distributiekosten en ongunstige wisselkoersen, zegt Sony. Dat is na een lange periode van een PS5 schaarste, omdat er door de pandemie te weinig onderdelen konden worden geleverd. Terwijl de vraag tijdens de lockdowns vele orders groter was dan het aanbod. Dat is nu wel gekeerd. Door de zomer en de post-corona knaldrang zag Sony de speelactiviteit het voorbije kwartaal afnemen met 15%. Combineer dat met de hogere prijzen, die kopers misschien zullen afschrikken, en de Japanners moeten het mes zetten in hun vooruitzichten. Ze voorzien nu een daling van de winst van 16% over het hele jaar bij de PlayStation-afdeling.
7.
Een PlayStation aan het zwembad is niet zo handig. Een boek daarentegen. En elke dag van deze zomervakantie krijg je nog een tip van ons voor zo'n zwembadboek. Deze keer is dat de tip van beleggencollega Evert Merks.
Ik heb het boek De Rusteloze van Olga Tokarczuk meegebracht. Het is eigenlijk een samenstelling van verschillende verhalen. Ik denk dat er 20, 30 verhalen doorheen het boek naar voren komen. Maar er is wel een rode draad dus tussen die verschillende verhalen. Het overkoepelende thema is de reizende mens, zeg maar, de mens die op reis gaat. Het is een boek die heel veel geschiedenis en cultuur bevat, dus je leert er ook iets doorbij. De schrijfster is zelf ook een psychologe en zij gaat ook dieper in op de psychologie van het reizen, zeg maar. Dus waarom gaan wij op reis, waarom blijven wij niet gewoon thuis? Heel fijn om te lezen en zeker op vakantie, als je op reis bent, om daarover ook een boek te lezen. De eerste zin, oké. Ik ben een paar jaar oud.
Beetje mysterieus gebracht als zwembadboektip, maar lezen over reizen, het is alvast wel zomers. Daarmee zit ook de laatste De Zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer en dan blikken we met een gast vooruit naar de week die komt. Deze keer is dat professor en arbeidsmarktdeskundige Stijn Baart. Voor straks alvast een fijn weekend.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.